Annette Schut met het NOS Journaal. De vijf Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regel stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
Ja, een hele goede morgen en van harte welkom bij het tweede uur van RTW Magazine, het nieuws- en informatieprogramma van de lokale omroep in Katwijk. En wat gaan we doen in dit tweede uur? We gaan zo meteen aandacht besteden aan de Katwijkse reddingsbrigade. Die gaan werken met drones. Dus ja, hoe gaat dat allemaal in zijn werk? U weet het straks allemaal. En Jaap de Mooi komt langs en daar gaan we praten over Oekraïne. En we hebben natuurlijk ook muziek.
me, baby, it's angel love. Touch me, baby, it's angel love.
Ja, dat is altijd weer lekker als je het zo terug hoort op de radio. Soft Cell en Tainted Love. En het is inmiddels 5, bijna 6 minuten over 11 uur. We gaan het hebben over de Katwijkse reddingsbrigade. De demonstratie die hebben we gezien de eerste zaterdag in juli. We hebben hier in de studio twee mensen van de Katwijkse reddingsbrigade. En dat is Geoffrey Willekens en Khalid Rahim. Heren, een hele goede morgen.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, de reddingsdemonstratie hebben we gehad, hè?
Klopt.
Dat was op 4 juli. Zijn jullie toen nog actief geweest?
Zeker.
Ja, ja zeker.
En wat hebben jullie toen gedaan die dag?
Ik stond in de ochtend op het strand bij de drones.
Bij de drones?
Ja.
Oké.
Okay. En ik was algemene leiding, dus ik zat in de kate en regelde eigenlijk het gehele evenement samen met een paar anderen.
Dus jij was niet met de drones bezig?
Helaas niet, nee.
Dus wat deed jij die dag met de drones?
Op dat moment was mijn functie waarnemer. De waarnemer heeft de functie om het luchtruim in de gaten te houden, zodat die piloot ongestoord kan vliegen. Dus ik hou eigenlijk in de gaten of er geen laagvliegend verkeer aankomt, bijvoorbeeld andere helikopters. Nou, voor de reddingsdemonstratie was het ook allemaal gecontroleerd. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een meeuw die de drone als vijand ziet en hem mogelijk wil aanvallen.
Ja, ik vind dat heel mooi wat je nou zegt. Die meeuw die de drone als vijand ziet. Heb je het al een keer meegemaakt?
Ik heb het nog niet meegemaakt, gelukkig.
Want maar ik kan me herinneren, als je op de boulevard bijvoorbeeld een softijsje haalt,
exact,
dan wil de meeuw jouw ijsje wel er eens overnemen.
Ja.
Zo zou je ook kunnen denken als je die drone gaat pakken uit de lucht. En dat is een dure kwestie.
Dat is absoluut een dure kwestie, ja.
Ja. Jullie gaan bij de Katwijkse reddingsbrigade beginnen met drones. Zijn jullie al begonnen?
Ja, we zijn al begonnen met in ieder geval met de trainingen. Dat begon bij Ument Valley op het terrein bij Vliegveld Valkenburg. En sinds vorige week zaterdag zijn wij begonnen met praktijktrainingen. Dus uitgewerkte scenario's op het strand te vliegen. Dus in ons eigen terrein.
Ja.
Dus jullie zijn eigenlijk dit jaar pas begonnen?
Ja, dat klopt.
Jullie beiden, hebben jullie een bepaalde functie?
Bij de KRB ben ik bestuurslid. En dan ga ik over de operationele dingen. Dat heet de Stranddienstcommissie. Dus eigenlijk alles wat zich op strand afspeelt. En binnen het drone team inderdaad, wat dan begin van het jaar, eigenlijk eind vorig jaar begonnen is, ben ik op papier de safety manager. Dus dat houdt in dat ik naast piloot dus ook alle incidenten die zich zouden kunnen voordoen moet gaan onderzoeken en zorgen dat dat goed wordt opgelost.
En wat doe jij, Geoffrey?
Binnen de reddingsbrigade ben ik gewoon lifeguard. Ik draai diensten en ben beschikbaar in de alarmploeg. Ik ben dan een van de 5 specific piloten, dus die met die grote drone mogen vliegen. En binnen de drone team ben ik ook de maintenance manager. Dus ik verzorg het onderhoud en eventueel reparaties.
Oké, jullie repareren zelf de drones?
Tot een zekere hoogte mogen zelf repareren. Omdat het natuurlijk de lucht in gaat, moet het natuurlijk extreem veilig zijn. Dus op een gegeven moment moeten we het uitbesteden aan professionals.
Maar wat zijn de kleine reparaties die jullie zelf doen?
Eventueel een beschadiging aan de propeller. Dat soort dingen, zand vrij houden.
Ja. Zo'n propellertje, als dat breekt bijvoorbeeld, kan je heel eenvoudig een nieuw propellertje erop zetten?
Voor de kleine drone is het letterlijk een kliksysteem.
Oh, dat is mooi.
Dat is zeker mooi. Voor de grote drone is het echt met kleine schroefjes. Dus dat is wel ietsje lastiger. Dat gaan we ook niet aan iedereen uitbesteden. Want je hebt toch echt wel dat gevoel nodig. Maar dat is allemaal goed te doen.
Ja. Je had het zojuist over, we hebben een grote drone en je hebt kleine drones.
Ja.
Hoe moet ik dat zien? Bijvoorbeeld als we beginnen bij de kleine drones, hoe groot zijn die, hoe zwaar?
De kleine drone die we hebben, ik weet niet of ik het merk mag zeggen.
Noem het maar even, want anders is het bijna niet uit te leggen.
Ja. Nou, we hebben 2 type drones. De kleine drone is DJI Mini 5 Pro. Dat is een kleine lichtgewicht drone. Weegt om en nabij de 250 gram. Dus theoretisch gezien mag je zonder certificaat daarmee vliegen in de open categorie. Wij hebben voor onszelf wel de afspraak gemaakt. Wij willen dat iedereen de wet en regelgeving kent. Dus bij ons halen ze wel het papiertje. Hoe groot is die? Hij is binnen een cirkel van, laten we zeggen, een halve meter is die in de diameter. Hij is zeer stabiel, kan vliegen tot windkracht 5 uit mijn hoofd.
Dat is toch wel mooi.
Dat is zeker mooi. Voor een beginnersdrone is het eigenlijk echt een zeer krachtig model.
En hoe lang kan je in de lucht blijven met die drone, met die accu?
Ja, dat is afhankelijk van de weersomstandigheden, maar tegen de 3 kwartier bij bijna geen wind, tot laten we zeggen een half uurtje gemiddeld.
Oké. En als je dan aan het vliegen bent, hoe merk je dan dat je batterij leeg gaat raken?
Wij hebben de controller met een display erin en daar zie je dus ook die informatie hoe hard je vliegt, maar ook wat de accu-percentage is.
Die drones worden eigenlijk steeds, elke nieuwe type heeft eigenlijk zoveel nieuwe features, zoveel nieuwe dingetjes. En wat er nu eigenlijk gebeurt met deze drones is, wanneer deze bijna leeg zijn, krijg je sowieso een alarm, ga nu terug naar je startlocatie. En uiteindelijk gaat hij dus ook zelf landen. Als hij echt...
Oh, dan gaat gewoon terug naar de plek waar hij vandaan kwam. Oh, dat is heel mooi.
Uiteindelijk zo leeg is dat hij zegt, nou, nu moet ik wel echt ergens gaan landen, dan gaat hij dat ook doen.
Dus je kan nooit vergeten, oh, mijn batterij is leeg. Dan zou die gelijk recht omlaag gaan, dat is niet leuk.
De huidige generatie drones is het inderdaad heel moeilijk om een fout te maken. Fouten kunnen natuurlijk altijd gebeuren, maar het is wel, het wordt steeds makkelijker om met zo'n ding te vliegen.
En dan hebben jullie daarnaast de grote drone, hè? Waar praat ik dan over, het gewicht?
Het gewicht van de grote drone, dat is een DJI Matrice 4TD. Die is om en nabij de 2 kilogram.
Oké, en wat, hoeveel weegt die ongeveer?
Ja, 2 kilo.
2 kilo.
Ja.
En wat is het voordeel van die drone ten opzichte van die kleine drones?
De grote drone die, is beter uitgerust. Er kunnen ook meer accessoires op. Denk bijvoorbeeld aan een speaker.
Een speaker?
Ja. Een speaker. Dan kunnen we vooraf ingesproken berichten afspelen. Maar we kunnen ook live praten met eventueel een slachtoffer. Of een mogelijk slachtoffer.
Oké.
Op die manier toch contact krijgen terwijl je op afstand bent.
En als die drone bijvoorbeeld op 50 meter afstand van me zit, kan iemand gaan praten via die drone, dan komt dat gewoon nog goed hoorbaar.
Ja, de speaker is echt goed duidelijk. Vorige week toevallig nog getest. Hingen we op, laten we zeggen, 35 meter hoogte. En op 20 meter afstand. En de persoon in het water die kon ons duidelijk verstaan.
En die persoon in het water, als die terugpraat, komt dat ook goed door?
Nee, dat niet. Dus je zal toch gebaren moeten afspreken.
Ah, oké.
Steek een duim op als alles goed is. Of zwaai even als het niet goed gaat.
Ja, op zo'n manier. Ja. Ja, om bij jullie vrijwilliger te worden en te gaan vliegen met drones. Ja, je moet je gaan leren.
Zeker.
Als we beginnen bij die kleine drone, waar praat je over? Wat je moet gaan leren?
Zoals ik al zei, officieel hoef je voor deze drone nog geen papiertje te hebben. Maar wij hebben wel afgesproken dat wij gewoon alles veilig willen doen. Dat we wel de standaard certificaten halen. Dat is de A1, A3 en de A2. Dat is een standaard certificering binnen Europa voor je dronebewijs.
Dus de A1, A3 en A2, dat zijn hoeveel certificaten? 3?
2.
2 certificaten?
Ja, A1 en A3 is gecombineerd.
Oh, dat is gecombineerd. En wat is dan de eerste die je haalt? Is dat A1, A3?
Ja, correct.
Oké, en als je die hebt, dat eerste certificaat, wat mag je dan bijvoorbeeld al meer?
In theorie mag je dan al een kleine drone vliegen.
Ja.
Dat is eigenlijk het enige.
Ja. Maar gaan dan de gewichten al omhoog? Want normaal, de wetgeving is gebaseerd op maximaal 249 gram zonder vergunning of zonder papiertje, zal ik maar zeggen. Ja. Als je A1, A3 hebt, tot hoeveel kilo mag je dan bijvoorbeeld vliegen? Want ik neem aan tot het in gewichten gaat.
Dat is een hele goede vraag.
Ja, daarom stel ik hem ook. Ja,
inderdaad. Dat is, ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar je zou met A3... Inderdaad, onderdeel van die eerste certificering zou je kunnen vliegen met een grotere drone. Maar dan is de afstand die je tussen tot mensen en gebouwen moet blijven altijd 150 meter. Dus dat betekent wel dat je op je eigen boerderij ermee zou mogen vliegen, maar niks anders. En dat wordt al een stuk makkelijker met als je A2 haalt, dat je iets minder afstand hoeft te houden naar mensen en gebouwen. Maar als je echt wil vliegen zoals wij de grote drone willen gaan gebruiken, dan heb je hele andere opleidingen nodig. En dat zit in de specific categorie. Dus dit was de open categorie. Dat zijn Europese drone regels. En in de specific moet je dus ook echt een praktijkexamen afleggen en praktijkopleiding doen om te mogen vliegen met zo'n grotere drone.
Je hebt het zojuist over A2. Dat is dus weer een ander diplomaatje dat je moet halen.
Ja.
Zit daar dat praktijkgedeelte soms in? Ook nog niet.
Nee. Alle drie zijn dat, of A1, A3 en A2. Dat zijn theoretische opleidingen. Waarbij wel wordt gezegd dat je een eigen zelfcursus moet hebben gedaan om een beetje de regels te weten.
Ja,
dus
oké.
Zelf nog, je moet aftekenen dat je zelf hebt geoefend met je drone.
Ja. Dus A2, daar krijg je toch ook weer meer bevoegdheden. En dan had je nog over een andere cursus. Want hoe ver gaan jullie bij de KRB met die opleidingen? Is het alleen A1, A3 en A2? Of ook die derde cursus erbij?
Wij hebben open piloten, dat zijn er een stuk of 10. Die mogen dus met name de kleine drone vliegen. Met het idee om muien te controleren. Hè, van waar liggen ze, hoe stromen ze. Dus heel makkelijk in te zetten. En dan hebben we 5 piloten waarvan Galit en ik er allebei één zijn. Voor de specific categorie, dus die mogen echt met die grote drone vliegen. En dan hebben we dus A1, A2, A3 gedaan. We hebben specific gedaan. En ook nog 2 endorsements. Overflight, dus dan mogen we in theorie over mensen heen vliegen, niet mensenmassa's.
Ja.
Dus we kunnen in ieder geval veilig naar de zee vliegen. En we hebben de endorsement night ops, dus dan mogen we ook 's nachts vliegen.
Oké, ja, want ik had wel eens gehoord ook dat je normaal mag je niet vliegen als het donker is, hè?
Ja, klopt.
Ja. We gaan even naar een stukje muziek en dan gaan we zo meteen eens even kijken wat gaat die drone ons brengen voor de drenkelingen, zal ik maar zeggen. En ik kijk naar de technicus en die start de muziek. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around. Running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world. The East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world. The East End boys and West End girls. Pet Shop Boys en de West End Girls hier bij RTV Katwijk in het programma RTW Magazine. Iedere zaterdagochtend tussen 10 en 12. Ja, we zijn nu bezig met de Katwijkse reddingsbrigade. En we hebben het over de drones. Ja, drones, het is heel veel in het nieuws. In Oekraïne, daar zijn ze ook heel handig in, de drones. Maar ook gaan ze het nu bij de Katwijkse reddingsbrigade gebruiken. Ja, mist u nou een gedeelte van onze uitzending, dan kunt u altijd nog even terugluisteren naar uitzending gemist te vinden via de website rtvkatwijk.nl onder het kopje radio. En Aaron, die zit hier ook in de studio. Die zit hier naast me, want die loopt een beetje deze ochtend mee met Jan de Bruin, heeft hij zojuist meegelopen. Dat is ons nieuwe talent op interviewgebied. Hij begint te lachen, maar dat maakt niet uit. Je had ook een vraag aan de heren.
Nou, ik was net even benieuwd. Het klonk wel heel leuk, zo'n A1, A3. Dat ik dacht, nou, ik zou ook wel wat... Maar ja, hoe lang zou zoiets duren voordat je dan bij jullie aan de slag kan?
Ja, bij ons is dan nog iets meer voor nodig. Maar überhaupt als dronepiloot aan de slag gaan, ligt er natuurlijk vooral aan wat je wil met een drone. Als je zo'n kleine drone wil en je wil daarmee meer dingen doen en meer dingen mogen, dan is zo inderdaad zo'n A1, A3, A2 opleiding goed genoeg. Dat kan je gewoon thuis maken. Dat zijn digitale opleidingen. Die kun je gewoon achter je computer maken. En dat zijn denk ik bij elkaar misschien 60 vragen totaal.
Okay. Dus je hoeft niet een heel tussenjaar te nemen in feite om...
Nee, voor dit soort dingen niet. Kijk, dat zijn natuurlijk allemaal theoretische opleidingen. Dus als je ook echt natuurlijk wil oefenen met vliegen, heb je natuurlijk meer tijd nodig. Ja. Maar dat kun je allemaal in je eigen tijd doen.
Okay. En dat is niet nog misschien iets wat jullie gaan aanbieden, dat soort praktijkdingen?
Nou ja, wat we nu hebben gedaan is natuurlijk dat we via Unmanned Valley en de bedrijven die daar zitten, hebben wij deze opleidingen kunnen doen.
Ja.
En dan vooral natuurlijk de specific opleidingen die daarna komen, die ook echt vergen dat je in de schoolbanken gaat zitten en echt een opleiding gaat doen. Dat duurt natuurlijk een stuk langer. Dat hebben dus 5 personen bij ons ook gedaan.
Jullie hadden allebei wat anders wel qua rol. Maar hebben jullie allebei diezelfde certificaten wel, een soort basis?
Qua vliegen met de drones hebben wij dezelfde certificaten. Ja.
Okay.
Hoe lang hebben jullie het erover gedaan om al die papiertjes te halen?
Dat was volgens mij was het maart, als ik het goed heb. Afgelopen maart hebben we dat gedaan. En dat was in ieder geval voor mij was dat 1 week in de schoolbanken. Dus ik heb vrij moeten nemen van mijn normale baan om 1 week weer terug naar school te gaan. En dan daarnaast nog 2 dagen om die endorsement modules te halen. Dus een keertje in de nacht vliegen en oefenen met over mensenmassa's vliegen. Dat was ook nog een specifieke opleiding die dan daarnaast nog moest worden gedaan.
Maar in die schoolbanken zitten, ik neem aan dat het eigenlijk heel veel gaat draaien om de praktijklessen.
Nou, er zit behoorlijk wat theorie.
Oh, toch wel?
Een groot gedeelte van de theorie die je uiteindelijk in de hoogste opleidingen die je dus kan krijgen, dat zijn de specifieke opleidingen voor nu in Nederland. Daar zit heel veel theorie in die eigenlijk hetzelfde is als die normale piloten krijgen. Dus denk aan navigatie, denk aan weer en zo en wolken en dat soort dingen. Die zijn eigenlijk compleet hetzelfde ten opzichte van normale piloten en dronepiloten.
Ja, jullie hebben 2 soorten drones. Die lichte drone die hoeft niet zichtbaar te zijn, maar die zwaardere drones, daar moet je een soort repeater aan zetten, geloof ik. En die moeten zichtbaar zijn voor overige instellingen.
Ja, klopt. De grotere drones, eigenlijk op het moment dat je een drone hebt met een camera, moet je hem officieel al registreren. Of als die zwaarder is dan 250 gram. Dat kan zijn, gewoon een stickertje erop. Maar als het zwaarder is, moet je ook je remote ID uitzenden. Dus dat programmeer je in de controller van je drone. En op dat moment ben jij eigenlijk een baken. Dat hulpdiensten, bijvoorbeeld politie, kunnen identificeren wie vliegt daar en waar staat ongeveer de operator.
Ja, je hebt heel veel mensen die hebben in de smartphone zitten, de flight radar, misschien wel eens van gehoord, een programmaatje. Kan je vliegtuigen volgen, helikopters kan je volgen. Kan je dat soort drones ook volgen daarin?
Nee, helaas niet.
Oh, dat is jammer.
Zeker jammer.
Nou, hoeveel drones hebben jullie bij de Katwijkse reddingsbrigade op het ogenblik?
Op het ogenblik hebben wij 2 drones.
2 drones, een grote en een kleine toevallig?
Ja, en een kleine.
Wat gaan die drones ons brengen qua veiligheid?
Dat zijn we eigenlijk ook aan het onderzoeken. Op papier kunnen we natuurlijk 100 scenario's bedenken, misschien wel meer van waarvoor zou die handig zijn. Maar we willen het op dit moment ook gaan aantonen. Dus we hebben een aantal scenario's uitgeschreven op papier. Die zijn we dan nu op de zaterdag aan het oefenen. Wat gaan ze ons brengen? Nou, de kleine drone willen we eigenlijk gewoon het liefst zoveel mogelijk inzetten voor detectie van muien. Waar liggen ze? Hoe hard stroomt die op dit moment? Momenteel doen we dat door echt zelf erin te gaan liggen. Maar kan een drone aantonen vanuit de lucht van, oh hé, hier ligt er ook eentje. Hoe hard stroomt het hier?
Maar hoe detecteer je een mui met de drone?
Ja, dat is ook een goede vraag. In principe, als je ervaren lifeguard bent, kun je muien wel makkelijk zien. Dat zijn meestal plekken waar golven niet omslaan. Dus dat moet je goed, als je goed kan zien waar de zandbanken liggen, dan kun je dus ook goed zien waar muien zijn. En dat is veel makkelijker vanuit de lucht dan vanaf de kant. Omdat je dan natuurlijk van boven een soort van vogelview hebt van de zee. We weten dat aan de hand van dingen of drones die zulke foto's al een keer gemaakt hebben langs de kust, dat kan. We gaan alleen nog even onderzoeken natuurlijk in Katwijk wanneer dat kan, of dat altijd kan, wat je eraan hebt en dat soort dingen. Of dat een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van zelf de mui gaan zoeken door doorheen te zwemmen zoals we nu doen.
Ja. Die drone, als die die mui moet gaan zoeken, hoe hoog vlieg je dan boven die mui om dat goed te kunnen signaleren?
Nou, de wettelijke vlieghoogte is 120 meter, maar dat is natuurlijk een beetje extreem om daar te gaan vliegen, om een mui te gaan zoeken.
Ja, dat lijkt me wat moeilijk, hè? Ja. Dan zit je te ver weg.
Ja, dus ik denk dat het maximaal 30 meter hoog is dat je zal vliegen, überhaupt. Ik denk tussen de 10 en de 30 meter dat we...
En muien ontstaan vaak bij hoge stromingen, hè?
In principe ligt de mui er altijd.
Oh, is er altijd een mui?
Ja, dat is een diepte tussen de banken in, haaks op de kust. Alleen wanneer stromen ze het hardst? Ja, dus met name met afgaand water, als al dat water weer terug moet de zee in. En dan is het natuurlijk interessant om even te kijken van waar stroomt die op dit moment gevaarlijk hard?
Ja, nou, jullie doen met die kleine drone muien detecteren. Jullie hebben ook een grote drone. Wat doet die grote drone? Wat doe je daarmee?
Nou, de grote drone is groter, dus er kan ook meer apparatuur aan. Er zit onder andere een hele goede camera op met infrarood. Warmtebeeld en een ontzettend goede zoomfunctie. Dus je kan je voorstellen dat we niet meer overal per se naartoe hoeven te vliegen, maar dat we gewoon in de lucht kunnen hangen en dan enorm goed kunnen inzoomen. Handig bijvoorbeeld als we iets in zee zien, maar we weten niet wat het is. Ja, gaan we een boot lanceren, een waterscooter, of gooien we even de drone omhoog en zoomen we even in.
Ja, je hebt het zojuist gehad over infrarood. Nou, infrarood, dan begin ik te denken aan de nacht.
Klopt, ja.
Want dan kan je... Alles goed, hebben jullie er al mee getest? Wat je kan zien daadwerkelijk met die drone in de nacht?
We hebben dus ook de module om 's nachts te mogen vliegen. Uiteraard zijn daar natuurlijk ook regels aan verbonden dat we dat netjes moeten aanmelden.
Oh, je moet dan, als je gaat vliegen 's nachts, moet je je eigen aanmelden?
Ja, als je het gepland gaat doen, moet je het aanmelden. Dat moet gewoon bij de ILNT, de Inspectie Leefomgeving en Transport. Maar je kan je natuurlijk voorstellen, als wij opgepiept worden door de meldkamer, dat we niet van tevoren even een rapportje indienen van we willen 's nachts gaan vliegen.
Daar heb je geen tijd voor.
Daar heb je absoluut geen tijd voor. Dus wij mogen dat dan het liefst zo snel mogelijk, maar dus achteraf melding van maken. Althans, dat is de bedoeling. Dat staat in ons operationeel handboek, die op dit moment bij de ILNT ligt ter goedkeuring. Op dat moment mogen wij dus 's nachts vliegen. Maken nog steeds een vluchtplan van hoe willen we vliegen of hebben we gevlogen. En inderdaad, dan kan je dus met infrarood en warmtebeeld kan je een gebied scannen van waar mogelijk een vermist persoon...
Want je zegt, je hebt het ook over warmtebeeld. Wat zie je dan met dat warmtebeeld?
Een persoon straalt natuurlijk warmte uit. Het water een stuk minder. Dus stel dat iemand in het water zou liggen, die zou met warmtebeeld enorm goed moeten opvallen.
Oké, jullie hebben daar al mee getest?
Tijdens SAR Katwijk hebben we daar al mee getest. Dan hoor ik jullie denken, het is natuurlijk dag op dat moment. Maar ook overdag kan je warmtebeeld goed gebruiken.
Ja, maar je hebt warmte en koud natuurlijk.
Dus exact.
Hij kijkt alleen maar naar de temperatuur.
Precies, ja. Ja,
ja, ja. Dus heb jij nog een vraag?
Nou, gaat het is natuurlijk prachtig voor de veiligheid dat het er is. Maar moeten mensen gaan rekenen voortaan als ze op het strand liggen van er zo misschien een drone? 30 meter, dat kan je denk ik wel zien.
Zeker?
Ja, klopt. Dat klopt. Wat we wel weten al met de test die we op strand gedaan hebben, dat qua geluid de drone eigenlijk heel weinig geluid maakt ten opzichte van de geluid van de zee en de mensen en de wind. Dus horen zul je hem niet zomaar doen. Zien zou kunnen als je natuurlijk naar boven kijkt. Wat wel zo is dat wij, we hebben ook uiteraard gekeken naar het privacy aspect. Van het hebben van een drone op strand en wat je met beelden qua wat je daarmee kan doen. En dat loopt nu nog steeds en dat wordt goed uitgewerkt. Dat in ieder geval wel zeker weten is dat er bijvoorbeeld niks wordt opgenomen. Er worden geen beelden opgenomen en bewaard van strandbezoekers die daar...
Maar als een drone in de lucht hangt, dan neemt hij toch altijd op? Of heb je een directe verbinding dat je alleen maar op je remote control, zal maar zeggen, kijkt wat er gebeurt? En voor de rest neem je niets op?
In principe neemt natuurlijk, omdat er een digitale camera op zit, neemt een drone eigenlijk altijd op. Maar het opslaan daarvan zal niet gebeuren, tenzij je dat aanzet.
Ja, op zo'n manier. Ja, 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 dat kan natuurlijk ook. Nou ja, we zitten eigenlijk een beetje aan het einde van onze tijd. Met hoeveel vrijwilligers werken jullie met de drones bij de KRB?
We hebben 10 piloten in de open categorie. Dus die vliegen met name met de kleine drone. En 5 in de specifieke categorie.
En als mensen zich nu geroepen voelen, kunnen ze zichzelf aanmelden als vrijwilliger?
Ja, dat kan altijd. Wij zoeken naast het drone team eigenlijk altijd vrijwilligers. Maar voor specifiek voor de drone betekent dat natuurlijk wel dat daar opleidingen voor nodig zijn, waar we het al over hebben gehad. En daarnaast is het dan ook nog van belang dat er in ieder geval een minimaal junior lifeguard diploma, dat iemand die heeft. Dus dat betekent ook wel dat als mensen met de drone willen vliegen bij ons, dat ook wel betekent dat zij eerst een lifeguard opleiding moeten doen.
Maar moeten die mensen die opleiding eerst zelf doen voor ze dat bij jullie vrijwilliger kunnen worden? Hoe werkt dat?
Momenteel hebben wij, het is natuurlijk ook nog een onderzoeksproject waar we met sponsoren hebben gewerkt die hier geld in hebben gestoken. Dus momenteel hebben wij niet budget om nog meer mensen op te leiden. Dus dat betekent dat als mensen zich nu willen aanmelden als dronepiloot bij ons, dat het wel betekent dat ze wel dat het kan, maar dan moet het wel al met een eigen opleiding zijn.
Oké, nou helemaal duidelijk. Ik weet niet of we nog iets willen toevoegen wat eigenlijk niet aan de orde is geweest, tot slot.
Misschien een website of een online account waarbij we het kunnen volgen of contact kunnen.
Ja, op de website krb.nl staat een gedeelte over de drone en over het drone team. En we doen dit onderzoekstraject samen met de Noordwijkse Rennersbrigade. Dus ook daar is informatie beschikbaar. En we hebben dus eigenlijk dezelfde teams. Dus ook gewoon 15 personen, waarvan 10 open en 5 specific. En daarin werken we dus samen in dit onderzoekstraject.
Okay.
Ik zal zeggen, heel veel succes met het drone team.
Dank u wel.
Dank u wel.
Bedankt.
Al het lokale nieuws hoor je op de radio, zie je op tv
en lees je online op rtvkatwijk.nl.
En dit was Big in Japan, volgens mij.
Alphaville. Ik doe het er even voor de zekerheid checken.
Nee, ja, dat was het. Ja.
Dat was het. Ja, de mooie schuif nu aan. En Henk, of wat zeg ik, Henk? Jaap Schaap.
Ja, Henk was een oude collega, denk ik. Goedemorgen, Jaap.
Goedemorgen.
Jaap de Mooi is van de stichting Oekri, hè?
Oekroe. En voor Zomerkamp Rijnsburg.
Jaap, nog activiteiten?
Ja, zeker. Volop activiteiten. Als we op dit moment naar de klok kijken, dan neigt het naar 12:00. Ja. En straks om 11:15, dan komen de kinderen uit Zomerkamp Rijnsburg, die deze week in, ik vergeet bijna altijd die naam, Zeewolde geweest zijn.
Zeewolde, dat is wel bekend, Zeewolde, hè?
We zijn daar dit jaar voor het tweede jaar. Het is ongelooflijk, echt. Ik raad de luisteraars aan om eventjes op Facebook en op Instagram te kijken, om ook dronebeelden in aanvulling op het programma onderdeel wat we net hadden natuurlijk, om dat te laten zien. 218 kinderen zijn we daar naartoe geweest. We hebben alles zelf moeten regelen, van sanitair groepen huren, keuken, nou de hele bende eigenlijk. Het is een geweldige week geweest. Fantastisch. Ik raak er niet over uitgepraat, ondanks het feit dat ik toch al 60 jaar ervaring met die kinderkamp heb. Geweldig.
Ja. Jullie hebben daar, het is 2 weken, hè?
Eén week.
Ja. En jullie doen dat al wat jaren, hè?
Het is dit jaar voor mij het 60ste jaar, geloof ik.
60ste jaar? Ja, dat is een behoorlijke lange tijd. Maar wat gebeurt er in zo'n week?
Nou, in de eerste plaats kom je daar natuurlijk aan. Vorige week zaterdagmiddag zijn we daar naartoe gegaan met een aantal busstukken, 5 bussen. En een paar mensen met hun eigen auto's, want 218 kinderen en 60 man leiding. Dat vergt wel enig transport natuurlijk. En dan kom je daar aan en dan zijn er heel veel kinderen. Meestal is een derde per jaar wat voor de eerste keer meegaat. Dus het is altijd even kijken, wat gaan we nu, waar zitten we? Wat is dit? Nou, dan worden de tentindelingen bekendgemaakt. Dat is altijd weer een verrassing voor de kinderen. Bij wie ze in de tent zitten, zit ik wel bij mijn vriendjes.
Maar nou, mogen ze dat niet kiezen?
Ze mogen dat van tevoren aangeven. Maar wat wel eens gebeurt, dat ouders je in de week of die tijd daarvoor bellen van, joh, ze hebben zich in januari wel als vrienden opgegeven. Maar op dit moment is de verhouding nou niet zodanig dat het wenselijk is om ze in één tent te...
De vriendschap is over.
He, dat gebeurt wel eens.
Dat kan gebeuren, ja.
Nou,
ja.
Dan moet je natuurlijk heel wijs wezen. Dus die tenten zijn dan ingedeeld. Ja, dan krijg je de kampopening.
Nog even op die tent terug. Ja. Er komen hoeveel mensen met hoeveel kinderen zitten ze in een tent?
Dat varieert van de tenten. Daar kunnen er in elk geval 6 kinderen en een leiding in. Maar we hebben ook wat grotere tenten. Er zijn ook dit jaar tenten geweest waar 8 kinderen in lagen met een leiding. Okay. Gewoon geweldig. Wel even memoreren dat we de tenten vorig jaar hebben gekocht. We zitten op een ander terrein als wat we jaren in Leusden geweest zijn. En nou, het is gewoon fantastisch. Kijk op Instagram, kijk op Facebook. Als je de droombeelden er ook van ziet. Het lijkt net een indianenkamp. Nou ja, een van de kampen heet ook indianenkamp. We hebben indianenkamp, veldkamp, nou ja, verzin maar, en verkeerskamp.
Nou ja, ik kijk even op de website hier. En het was, ik zie prachtige droombeelden. Een Instagram link, kijk, zomerkamprijnsburg.nl.
Ja.
Daar heb je hem alvast.
Ja. Ja.
En dat dit de tweede keer in Zeewolde was?
Tweede keer in Zeewolde, na 59 jaar YMCA-kamp in Leusden.
Ja. Misten jullie het? Of zijn jullie ook wel blij? Een beetje
van tevoren hebben we gedacht, niks haalt het bij Leusden. Je zit daar midden in de bossen en het zou voor ons ook absoluut niet nodig geweest zijn. Maar goed, dat zijn weer andere dingen. Maar nu we in Zeewolde zitten en we hebben daar onze draai gevonden, is het eigenlijk ook hartstikke fijn. Het heeft ook zijn voordelen weer. Beslist.
Betekent dit dat Leusden voorbij is?
Ja, Leusden is voorbij, maar dat hangt niet van ons af. De eigenaren, let op, je hebt eigenaren. Het landgoed is iets van 4800 hectare groot. Wij hadden daar ongeveer een hectare of 10 van in gebruik. Maar de eigenaren hebben het wijs geacht om te besluiten om het terug te geven aan de natuur, waar sinds 1928... honderdduizenden kinderen de natuur konden leren kennen, wat de bedoeling van de Beaufort destijds ook was. Maar goed, dat is een afgesloten hoofdstuk. Dus dat, ja. We hebben het over de toekomst en we kijken niet meer achter.
Je weet hoe dat gaat, hè, met het teruggeven aan de natuur.
Ja.
Ook Vlieland hebben ze die plannen.
Ja, Ja, nou, je moet eerst nog maar zien wat er van terecht komt. Maar goed, wij richten ons op Zeewolde op dit moment.
Ja, ja. In de 200 kinderen gingen mee, hè?
Dik 200, ja. 218. Ja.
Hoe gaat dat in zijn werk? Moet je je eigen aanmelden?
Altijd is de laatste dinsdag en woensdag van het van januari van het jaar is de inschrijving. En dan hebben we een digitale en een inschrijving in de Voorhof. Dat wordt altijd overal luid en duidelijk bekendgemaakt. Er gaan ook kinderen niet alleen uit Rijnsburg mee, maar uit de omstreken.
Oh, dus je organiseert een bepaalde avond in de Voorhof?
Ja, klopt.
En
dan, klopt.
En wat doe je op die avond in de Voorhof?
De avond staan die kinderen aan tafel en dan zijn ze, vooral als ze voor de eerste keer mee zijn, een beetje zenuwachtig zijn ze natuurlijk. Oké, okay, hoe heet jij? En dan, nou, ik ben Jaap de Mooi. En ga je nu betalen? Nee, kijken ze naar vader of moeder die achter ze staat, weet je.
Die moeten kessen.
Het is een belevenis. Het is echt een belevenis ook die inschrijving ook te doen. Ik ben daar altijd actief in die inschrijving. Helemaal geweldig.
En wat is de leeftijdscategorie?
Leeftijd waar we over praten is zeg maar 8, 9 tot en met 13 jaar. Tot en met de eerste klas van de brug, de eerste brugklas. En dat gaat al, is fantastisch. Wat de leiding betreft, dat is ook wel aardig om te vermelden. Eigenlijk heel aardig. Ik denk dat van de 60 man leiding dat er zeker 45, zo niet 50, ook als kind mee geweest zijn.
Oh, dus die weten, nou, die weten op de rand, ja.
Het is een volstrekt uniek gebeuren in de landen. Zomerkamp Rijnsburg.
Juist, en dan komen jullie daar aan en dan, ik heb hier even een lijst. Jullie doen gave kampspellen, zingen, dansen, zwemmen, snoep eten bij de toko, limonade en choco drinken en luisteren naar prachtige verhalen uit de Bijbel. Dus het heeft ook een christelijke...
Zeer duidelijk. Wij hebben de drive is het woord van de Heere God. De liefde van de Heere God voor ons mensen. Hij heeft zijn zoon gestuurd naar deze wereld, de Heere Jezus. En die zegt, gasten, kom maar. Of je nou oud of jong bent, of je nou slim of dom bent. Of dat je nou veel fouten maakt of niet. Als je bij mij wil horen en je volgt mijn voetsporen, kom op.
En je bent dan helemaal... Komen die kinderen thuis helemaal brak? Of,
Ik denk het wel. Ook van de leiding trouwens, hoor. Van de week was ik er ook en er zei er één... Of ik zag op een appje... Voor afgelopen nacht dan zegt er 1 om 12 uur zullen we gaan zwemmen. Er zit een meertje vlakbij. Nou, moet je voorstellen, de hele week ben je natuurlijk al half gaar, omdat je later naar bed gaat en het vermoeiender is dan je normale doen. En stel, ik weet niet of ze zijn wezen zwemmen, maar als je dan nog een keer gaat zwemmen ook. En je, nou ja, ze zijn nu allemaal onderweg. Om 11:15 komen ze aan op het veilingterrein.
Maar ze zitten op koers?
Ze zitten op koers, volgens mij wel.
Ja, heb jij contact via de WhatsApp waar ze nu uithangen?
Ik kan dat zo eventjes opvragen, om waar ze uithangen.
Want je bent drone de lucht in.
Ik wil er ook straks even naartoe natuurlijk. Dus dat is het verhaal van Zomerkamp Rijnsburg. En volgende week gaan we naar met Stichting Oekroe naar Kamp Moldavië.
Ja, okay. We gaan daar zo verder mee. Ja. Jij gaat zo vertellen waar ze nu uithangen. Ja. Gaan we eerst even naar muziek.
Helemaal goed.
Water with my- There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water.
Ja, ja, dan hebben we nog de Talking Heads als laatste met Once in a Lifetime. Gaan we weer.
Ja, we gaan. Jaap, jij hebt inmiddels contact gehad. Waar hangen ze uit?
Ze zitten in de buurt van Amsterdam en ze beweren dat ze nog steeds om 11:15 op het Flora-terrein zijn.
Mijn berekeningscalculator zegt rond 1:30. Maar we gaan het zien, hè. Je weet het niet.
We zorgen dat we er om 11:15 zijn om het volk gerust te stellen.
Ja, inderdaad. Er wordt veel gesleuteld aan de wegen momenteel.
Precies.
Ja, je had het zojuist in de vorige doorgang er al over. Want we spreken met Jaap de Mooi. Hij is van de stichting Oekroe. Oekroe, ja.
Oekraïne, Roemenië.
Oh ja, ik zit te denken helemaal aan Oekraïne. Ja, dat is natuurlijk veel in het nieuws. Ja. Maar jullie gaan naar Moldavië toe op zaterdag 1 augustus, meen ik?
Volgende week zaterdag, dan vertrekken we op een zeer vroeg tijdstip.
Wat is vroeg bij jou?
Vroeg, om 's morgens om 4:00 staat de taxi van Schiphol voor, als het goed is. En om 7:00 vliegen we dan naar, we gaan eerst naar Warschau en daar stappen we over en dan gaan we naar Chisinau. Dat is de hoofdstad van Moldavië.
Ja, en met hoeveel gaan jullie?
We gaan met 13 personen.
Oké. Okay.
En het bijzondere is dat er ook 2 kinderen meegaan, van 9 en 10 of 11 jaar of zo. En dat heeft te maken met het feit dat er een van de moeders van die kinderen, die is jaren mee geweest met ons naar kamp Oekraïne. En die zei van, joh, kan ik nu ook mee? Kunnen de kinderen mee? Nou, ons contactfiguur in Moldavië, Leanne, die heeft zelf ook 3, 4 kinderen. Ook zo'n beetje in die leeftijd een paar. Nou, daar hebben we overleg over gehad en die gaan ook mee. Nou, een belevenis natuurlijk, ook voor ons weer een bijzonder item. Ja, helemaal geweldig.
Wat gaan jullie daar doen?
Kinderkampen houden. Ja, kinder- en jongerenkampen. De eerste week die begint dan de maandag na 1 augustus. Dat zal dan 3 augustus zijn, tot en met de vrijdag erop. Dan zitten wij in een plaats in het heel bekende noorden van Moldavië. Balasinesti.
Ja.
Met een kleine essie eronder.
Juist.
En daar hebben we dus een 24-7 kamp voor tieners, voor dat is voor kinderen. Eerst is voor 9 tot en met 12 jaar. En de tweede week, die de week daarop komen, dat zijn dan tieners. En daar gaan we ook zelfs de bekende kamp spelen, zoals we die in Zomerkamp Rijnsburg doen, gaan we houden. Alleen de uitleg door Moldaviërs, ook van Oekraïners trouwens, van onze spelregels, is nog wel eens iets anders dan we zeggen, oh, dat is ook een mogelijkheid om het spel zo te spelen.
Die tweede leeftijdsgroep, je hebt het over tieners. Ja. 10 tot 20? Tot 20?
Nee, dat zou kunnen inderdaad.
Dat zijn tieners.
Daar heb je gelijk in. Maar dat is van 12 tot de jaren 16, 17.
Ja. Ik zit me nou af te vragen, jullie gaan daar die kampen doen.
Ja.
In welke taal praat je?
Ik spreek vloeiend Roemeens. Dat geloof je niet.
Daar geloof ik geen moer van.
Nee, terecht.
Hoe lang is dat met cursussen? Is dat gewoon veel kranten lezen?
Nee, we hebben in elk kamp hebben we 2 tolken. Die in elk geval goed Engels spreken en Roemeens spreken. Want in Moldavië, wat vroeger een onderdeel van Roemenië was...
Dus ze spreken daar gewoon Roemeens?
Ja, het is een Roemeense taal. Als je op de website van Stichting Oekroe kijkt... dan zie je ook bij nieuwsbrieven... juist weer een nieuw is erop gezet... dat daar nieuwsbrieven staan in het Nederlands. Ja, we zijn er best een beetje trots op. In het Nederlands, in het Engels, in het Oekraïens, in het Russisch en in het Roemeens. Nou, waar maak je dat mee?
Ja. Heeft Moldavië van zichzelf geen eigen taal?
Nee. Okay. Nee. Het is Roemeens. Hier en daar hebben ze in bepaalde hoeken hebben ze wel een, nou ja, ik noem het dan een dialect. Alleen als je dat daar zegt, dan vinden ze dat niet helemaal correct. Maar ze hebben geen eigen taal. Nee, het is vroeger een onderdeel van Roemenië geweest.
Oké, afgescheiden. Dan gaan we over de geschiedenis van Roemenië praten. Ja. Daar zitten we hier niet voor.
Nee.
Wat gaan jullie doen met die ook een soort zomerkampen daar?
Eigenlijk hetzelfde zoals we dat met Zomerkamp Rijnsburg doen. Dus die kids die zijn daar. We doen daar de kamp spelen. Ook levend stratego wat we dan in Zomerkamp Rijnsburg spelen. Kolonisten van Moldavië of hoe we dat dan gaan noemen. Eigenlijk is het, je zou het op afstand kunnen zeggen dat het een kopie is van Zomerkamp Rijnsburg, alleen dan in het Roemeens. We hebben daar natuurlijk Roemeense leiding ook, hè, want we doen dat samen met Roemeense leiding. En wat ik zeg, in elk kamp zijn 2 tolken.
Ja, want die Roemeense leiding, uit hoeveel mensen bestaat die?
Nou, wij gaan er met 13 mannen toe. Ik denk dat zij met een man of 15 zijn.
Oh, dat is heel mooi natuurlijk.
Ik denk er 15, 16, want per kamp komen er 80 kinderen daar.
Okay.
Dus dat is 2 keer 80, 160 kinderen. En daar heb je best wel een beetje mensen voor over. Plus dat voor hen is het de eerste keer dat ze een 24-7 kamp doen. Dus dag en nacht. Vaak wordt in Oost-Europese landen worden dagkampen gehouden. Kinderen zijn dan overdag in dat kamp, op het kampterrein van 9 tot een uur of 5. En dan slapen ze thuis. Maar nu is het zo dat ze op een speciale kampterrein waar we zitten, met van die punthuisjes die je overal in Oost-Europa ziet. We gaan het weer beleven.
Ja, ja. Die kinderen die meedoen met die zomerkampen.
Ja.
Je hebt zojuist verteld hoe het in Rijnsburg gaat.
Ja.
Avond in de Voorhof onder andere wordt eruit gelegd. Ja. Hoe werkt dat in Moldavië?
Nou, je kunt je voorstellen dat wij daar niet een inschrijving houden.
Dat geloof ik gelijk.
Ja, nee, dat
geloof ik gelijk.
We niet over de
maar hoe doet het?
Hoe gaat dat?
Hoe gaat dat daar?
Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, men werkt in Oost-Europa vaak... Die beginnen niet in januari, laat ik het zo zeggen. Daar zijn ze in dit geval in mei begonnen met inschrijving van kinderen. Leanne, dat is dan een Nederlandse die met een Moldaviër getrouwd is. Daar hebben wij de contacten mee. En die is in mei begonnen, ook via de contacten die zij daar heeft in allerlei plaatsjes rondom het plekje waar ze woont. Ze woont in Baraboy. Baraboy, ook een heel bekende plek natuurlijk.
Ja.
En daar slapen we overigens de eerste nacht. Dus we komen daar aan. 'S middags om een uur of 2:30 zijn we in Kissenau. Dan is het 3 uurtjes rijden naar Baraboy. En dan 's maandags is het weer 2 uur rijden naar Balasinesti. Dat ligt overigens dicht bij de Oekraïense grens. En dan zijn we daar. De zondag zitten we overigens in Baraboy. En zondagmiddag gaan we naar Balasinesti. Daar ontmoeten we dan ook de Moldavische leiding. Een aantal van die mensen kennen we, omdat we daar de vorige 2 jaren ook kampen mee gedraaid hebben. En er zijn ook een aantal nieuwe bij, maar dat is juist het interessante om ook weer nieuwe mensen te ontmoeten natuurlijk. Maar voor hun is het dus de eerste keer dat ze een 24-7 kamp doen.
En die kinderen, ja, wat het net, het is een soort kopie van Zomerkamp Rijnsburg. Nou, dat zijn mensen dan hier uit de regio, of kinderen uit de regio, maar kinderen bij Kamp Moldavië, die zullen zat toch wel wat meer lading en wat meer, ja.
Dat klopt, het is... Kan zeggen dat zeker 80% van de kinderen uit nogal kansarme omstandigheden komen, laat ik het zo zeggen. Er zijn in Moldavië heel veel mensen die buitenslands werken, waardoor dan de opvoeding bij opa of oma terechtkomt als ze die hebben. Waardoor de kinderen nog wel eens verschillende kanten op gaan. Wat in elk geval Het doel is dat alle kinderen die komen, dat die goed eten hebben, een goede onderhouding hebben, een goed programma hebben. Dat ze zeker ook van de liefde van de Heere God horen. Dat is ook echt een christelijk kamp. Gewoon praktisch, niet dat we met de Bijbel de hele dag in de hand door dat kamp lopen. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar kinderen warm te geven. Hè, komt zo'n kind naar je toe en een hand op de schouder, overigens in het begin. Je weet nooit wat de thuissituatie is. Hè. We hebben ook wel eens gehad dat iemand dan zo terugschriet. Je weet niet wat er thuis gebeurt. Dus je moet er altijd heel erg voorzichtig mee wezen. Dus we kijken er echt naar uit om daar nou een 24-7 kamp met hun te doen. 2024 hebben we dat met een andere groep ook gedaan, elders in Moldavië. Maar we zijn heel benieuwd hoe dat nu op deze manier gaat. Hè. In Balicinesti zijn we nog nooit geweest.
Zitten er nou ook kinderen bij uit het bezette gedeelte van de Russen?
Je hebt daar een stuk, als je dat gedeelte Transnistrië
bedoelt. Ja, Transnistrië bedoel ik, ja.
Er is een gedeelte van Moldavië waar de Russen dus zeg maar het voor het zeggen hebben. Ze hebben daar volgens mij nog een eigen munt ook. En dat ligt niet zo ver van ons vandaan. Overigens, het eerste jaar dat we een 24-7 kamp deden in 24, zaten we vlakbij de rivier die de scheiding vormt tussen Transnistrië en de rest van Moldavië. Toen ben ik zelf naar de overkant gelopen en er liepen Russische soldaten. En ik ging naast die soldaten lopen. Ik zeg, hey, I meet now een Russian prinses. What's your age? And what's your name? Nou, hoofdschuddend liep ze naast me. Ze zei niks. Uiteindelijk zei ze van, it's not allowed to talk with you. Dus ik mag niet met je praten.
Oké, nou dat is helemaal duidelijk. Ja, we zijn aan het einde van ons gezellige interview. Ja, ja, want de tijd die zit erop. Ja. Martin Auwand die zit al te trappelen, want die wil 2 uur allemaal platen uit het verleden gaan draaien.
Ook mooi.
Dus je hoort geen nieuwe platen, alleen de gouden oude, zou ik maar zeggen. Ja. Goud van gisteren.
Prachtig.
Zo noemen ze dat ook. Oh, je vindt dat mooi. Nou, je kan blijven luisteren. RTV Magazine, vandaag Jan de Bruin. Mijn collega naast me.
Arno Vianen.
De technicus.
Erik Geut.
En mijn naam is Jaap Schaap. Wij zijn er weer volgende week zaterdag en dan ook weer tussen 12 en 2 over de Oranje Vereniging gaan we het hebben en Rijnsburg en het Noordzee Zomerfestival.
Yeah! Rij ook in de zomer veilig en zelfverzekerd met autobanden van Autobandenplaneet. Zomerbanden van alle aanmerken, nu tegen extra scherpe prijzen. Ook leveren wij gebruikte banden met een prima profiel vanaf €25. Inclusief gebalanceerd, gemonteerd en met garantie. Autobandenplaneet, Katwijkerweg 6 in Rijnsburg. Kijk ook op autobandenplaneet.nl.
Zin in iets echt lekkers? Bij Bas Boernoten vind je de lekkerste vers gebrande noten, mueslis en chocolade. Onze toppers proef je op de markt en bestel je gemakkelijk online. Kom gezellig langs. Of ga naar www.basboernoten.nl. Online vind je ook waar we wekelijks op de markt staan. Tot snel!
Gewoon bij u in de buurt. Echte Bakker Den Dulk. Met meerdere lokale vestigingen is er altijd een Den Dulk winkel dichtbij. En via onze webwinkel bestelt u net zo makkelijk online. Dagelijks vers brood, gebak en lekkers voor elke gelegenheid. Ambachtelijk gebakken, met aandacht voor smaak en kwaliteit. Kijk op echtebakkerdendulk.nl of loop binnen bij een van onze winkels. Echte Bakker Den Dulk. Nooit ver weg.
Voel je thuis bij Kooitje Makelaarsdiensten. Woning verkopen, aankopen of verhuren? Bel de specialist voor Katwijk en omgeving. Kooitje Makelaarsdiensten.
Ronald Kooitje en Pieter Kuyt kennen de markt op hun duimpje en hebben jarenlange ervaring. Veel persoonlijke aandacht en professionele begeleiding.
Bel ons voor een afspraak 071 301 5748.
Of ga naar onze website kooitjemakelaarsdiensten.nl.